Yes, je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Basgasten, de podcast waarin ik in gesprek ga met bekende Nederlandse, Belgische en internationale bassisten over hun gear, carrière en de mensen die ze hebben gevormd tot de bassist die ze zijn. Basgasten wordt mede mogelijk gemaakt door De Bassist, het magazine voor de Nederlandse en Belgische bassist. En in deze aflevering hoor je Marcel Schimschijmer. En Marcel is een waanzinnige sessiebassist die met zijn status ongeveer iedereen begeleidde. Van René Vroeger en de toppers tot David Guetta en noem maar op. En stond talloze keren in de arena. Is ook nog eens een waanzinnig goede liedjeschrijver en producer. En ik ben benieuwd hoe hij dat allemaal combineert.
Ik speel de bof.
Dat was de bas.
Nee, dat niet, nee. Nou ja, mijn familie zit wel. Stefan Stassen, ik weet niet of je kent, dat is mijn neef.
Ja.
En al mijn neven en nichten zijn redelijk artistiek, radio, toneel.
Ja.
En wij toevallig muziek. Dat is het.
Maar ook, dit is ook allemaal best wel gelukt.
Ja, het is heel vreemd. Ja. Ik kom vroeger altijd artistiek met feestjes of zo. Er werd er altijd veel gespeeld en muziek gemaakt. Door iedereen eigenlijk.
Ja.
Ja. Het is eigenlijk heel apart. Ja.
Leuk.
Ja. Nou, bedankt.
Nou, we gaan weer.
Ja, nee. Hey, ik hoop Hoi. Dat je genoeg,
genoeg informatie.
Informatie.
Helemaal top. Nee, ik ga hem gewoon laten lopen.
Ja.
En dan,
maar heb jij gewoon vragen? Of wat wil je?
Ja, ik wil van alles weten.
Oké, okay, nou ja. Go schieten en gaan met die banaan.
Nou, hij liep stiekem al. Ja, okay. Dus, Marcel, leuk dat ik in je studiootje mag zijn.
Ja, dank je.
In het bloedhete Hoofddorp.
Jezus.
We nemen dit op midden in de zomer. En het is nu al 34 graden of zo.
Ja, ik denk dat het hier binnen rond die koers zit.
Ja, niet te hard,
ja.
En als ik om me heen kijk, dan zie ik heel veel platina en gouden platen. En weet ik veel, daar wil ik het straks heel graag over hebben.
Ja.
Waar ik eigenlijk mee... Ik begin altijd met de vraag, welke bas heb je op schoot? Nou, die hebben we allebei niet op schoot. Ook omdat het heel warm is. En het plakt, althans bij mij enorm.
Ja.
Maar voordat dit gesprek zei je van... Ja, ik speel eigenlijk bijna alles op mijn status.
Ja, klopt.
Ik denk dat de meeste mensen jou er ook wel van kennen, van dat ding.
Volgens mij alleen maar. Want ja dat is echt een soort... Als ik met een andere gitaar één keer speel, dan valt het al meteen op.
Ja. Bij jezelf of vooral bij andere mensen?
Nou, vooral bij andere mensen.
Ja.
Omdat er dan... Kijk, maar die steten zit natuurlijk geen kop aan voor het stemmen. Dat zit rechtsonder, hè, met een soort, net zoals bij een viool.
Ja, precies, gewoon bij de brug.
Ja, en die snaren zijn ook dubbel bolderd. Dus, ik heb dat ding sinds 1987.
Ja.
En ik heb er echt alles meegespeeld op een gegeven moment. Gewoon alles.
Heb je nog andere bassen? Of is dit
ik heb ook nog een fan... Ik heb hem nou niet op mijn schoot, maar in die hoes zit er nog een Fender Jazz Bass, vijfsnarig.
Ja.
Ik heb nog een Sandberg vijfsnarig fretless.
Ja.
En nog zo'n Squier ding. En ik heb daar nog een Ibanez Bass. Dus ik heb wel een stuk of 5-6 bassen.
Ja.
Maar het is altijd die status.
Ja, precies.
Ja, en
dat heb je wel eens dat je denkt van, ik kan eigenlijk gewoon alles de deur uit pleuren en ik hou gewoon die.
Nou ja, ik zou zeggen... Ik speel altijd op dit ding. Dus echt, gewoon alles heeft het meegemaakt. En toevallig weet ik niet, een paar maanden geleden moest ik spelen op een optreden. Ik heb altijd maar één bas bij, dus nooit een reservebas. Omdat het ding,
doet het gewoon altijd.
Oh ja, daar ging je vanuit. En nu komt het. Dus ik zit op een snabbel en in één keer breekt mijn... het knopje breekt af van... hoe noem je het knopje nou voor? Of je hem op actief of onactief wil zetten. Dus dat brak af en waardoor er geen geluid was. Dus ik zat gewoon net nog op de soundcheck met die bas.
Shit,
doet het niet. En toen heeft, voor de muziekkenners, Jochem Fluitsma, dat is ook, en zijn schoonvader, de Rudy van den Berg, dat is de zanger weer van de Motions vroeger, die had nog een bas thuis. Dus die hebben ze met een deken, want hij had geen hoes, hebben ze die nog gebracht. Ja, die is vanaf zijn huis daar naartoe gekomen. Naar Amsterdam, want we moesten spelen daar. En daar heb ik op die uiteindelijk. Maar dat betekent dus, toen kwam van mij... ik moet ook een reservebas bij hebben.
Ja.
En dan heb ik altijd die vijfsnarige Fender Jazzbas bij.
Maar dat was dus voor het eerst sinds 1987 dat het ding...
Voor het eerst, dat gaat het eigenlijk. Voor het eerst dat ding kapot ging.
Ja.
En hij heeft echt 1000 keer hooi gezien. De arena's, de bruiloften, de hockeyfeesten. Alles heeft hij gezien, die bas. En wat ook belangrijk is voor mezelf, ik heb hele kleine vingers.
Ja.
En die hals van deze status is eigenlijk voor mij heel ideaal, omdat het ook nog vijfsnarig is.
Ja.
Dus ik
je kan overal bij.
Ja, en die Fender bijvoorbeeld is veel, moet ik veel harder werken met mijn linkerhand.
Ja.
Dus dat is wel ook een, dat is ook voor mij een pluspunt aan die bas.
Dat je er makkelijk bij kan, ja.
Nee, dat je gewoon, ja, dat het gewoon voor mij goed doet. En kijk, en die bas heeft natuurlijk, je kan natuurlijk heel funky spelen, hè, met je knorrige sound voor je, maar je kan ook weer een mooie jazz bas sound maken. En het belangrijke van de het is grafiet natuurlijk, hè, de hals.
Ja, dus het is super stabiel.
Het stemt ontstemt bijna nooit. Ik heb wel eens een hele toppershow gedaan van 3 uur achter elkaar. Ook snikheet, zwetend, je wil niet weten. En, ja, echt. En de volgende dag heb je weer een andere show. En dan was het echt van, nou, echt niet normaal.
In prikken gaan.
Nou ja, je moet het misschien een klein beetje bij fine-tunen. Maar het is behoorlijk steady, ja. Het is echt niet normaal.
Ik kan me voorstellen dat niet je eerste bas was die je ooit had.
Nee.
Weet je nog welke dat was?
Ja, natuurlijk weet ik dat. Ja, die heb ik nog. Een Framus. Wow. Ja, een Framus. En ik weet bij god niet wat voor type het is.
Nee.
Ja, ik weet niet. Ja, nee. Je kan geen foto's laten zien natuurlijk. Maar ik kreeg een Framus.
Als je hem even naar me doorzoekt, dan zet ik hem op mijn social media. En dan kunnen mensen het wel zien.
Oh, dat komt helemaal goed. Leuke dingen. Ja. Laat ik zo stellen, ik ben eigenlijk begonnen op een elektrische gitaar te gaan bassen.
Ja.
Mijn broertje speelde al muziek en ze hadden eigenlijk een bassist nodig. Ik was toen 11 of zo.
Ja.
En toen zei mijn broer, oudsbroer, van wil je niet bij ons komen bassen? Weet je? Maar we hadden alleen maar een elektrische gitaar. Dus ik speelde op de E en de A snaar, op een radio met alle loden in het treble eruit. Speelde ik op die twee snaren gewoon simpel al baspartijtjes. En hij gaf me in ieder geval in eerste instantie een lijstje met gewoon van wat de noten waren op de snaar. Dus ja. E, F, I, en zo on. Hij zegt, als je dat uit je hoofd leert, dan kom je een heel eind. Nou ja, nou, misschien een hele goede tip. Zeggen, ja. Ja. Kijk, en toen ben ik in ieder geval op dat ding begonnen. En toen kreeg ik op Sinterklaasavond, uiteindelijk van mijn ouders natuurlijk, achteraf gezien, een Framusbas.
Ja.
En die kocht mijn vader voor 70 gulden of zo bij een muziekzaak. En dat heeft dus nog... Ja, het is geen metalen stemknop, een beetje ivoren knoppen.
Van die plastic knopjes, ja.
Ja,
is het een hollen of echt een plank?
Het is echt wel een basgitaar, gewoon qua ding. En ja, daar ben ik op begonnen. Helaas heb ik hem achteraf ooit. Dus toen kwam ik Jaco Pastorius in mijn leven tegen.
Ja.
Toen moest dat ding ook fretloos. Dus al die dingen er weer uit. En met houtlijm eigenlijk verknald. Even stellen.
Maar je hebt hem nog wel.
Ik heb hem nog steeds. Nou, ik heb hem weer teruggekregen. Ik heb hem ooit eens verkocht. En die jongen komt uit Uden, waar ik ben opgegroeid. Die heeft hem altijd voor me bewaard. En die heeft hem een paar jaar geleden, tijdens een concert, heeft hij me weer dat ding teruggegeven.
Oh, wat leuk.
Ja, fantastisch. Natuurlijk was ik heel blij mee. Ja.
En was het op het moment dat je die elektrische gitaar in je handen kreeg, dat je meteen dacht, wow, dit is wat het is.
Nou, ik weet niet of dat met dat ding meteen had, maar het kwam al heel snel wel naar boven, ja. Omdat ik ging op een gegeven moment, voor de eerste keer in de optreden zag ik Bots, de groep Bots, ik weet niet of je dat nog wat zegt.
Van 7 dagen lang.
7 dagen lang en 7 drinken wat we hebben. En toen zag ik die, toen speelde ik al een beetje bas, en toen zag ik die jongen met de echte basgitaar. Ik had voor mij nog nooit echt een basgitaar bijna in mijn leven gezien.
In ieder geval niet bewust.
Nee, niet bewust. En zag ik dat ook en toen kwam die vonk. Wat heel belangrijk is voor mijn muzikale opgroeiing, zeg maar, als bassist, is dat wij hadden al heel snel een bandje, dus met mijn broertjes al.
Ja.
En we hadden ook een meisje, die was ook 12, die zong bij ons, Brigitte Boer. En Brigitte, dat zegt misschien iemand, dat was de zus van Mickey de Boer. En Mickey was ook bassist bij de Tumbleweeds. En die hadden vroeger een nummer 1 met Somewhere Between. Een heel bekend liedje. Ja. In Nederland. Dit is echt voor de oudere mensen onder ons.
Ja,
maar ja, whatever. Je kan het gebruiken of niet. Maar in ieder geval. En via hem kreeg ik ook wel die vibe en die kick. En die leerde me ook. Ik bijvoorbeeld. Als je hebt Somewhere Between A. Your Heart A. In winnen E.
Ja.
Ik speel dan ook gewoon. Pom, 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 pom. Pom, dat was eigenlijk, dat is de change.
Ja.
Ja, maar op een gegeven moment kreeg ik pom, 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 pom. En toen ontdekte ik de doorgangsnootjes.
Ja.
En dat werd voor mij, toen werd het in één keer heel interessant eigenlijk.
Ja.
Een soort wiskunde, omdat je dingen kon...
Ja, je gaat patroontjes ontdekken en figuurtjes.
En doorgangsnoten en akkoorden. Je gaat steeds meer, ja, juist. Dat is een hele ontwikkeling geweest.
En toen je die bas kreeg van je ouders, ben je toen op les gegaan? Of ben je vooral zelf gaan ontdekken wat dat ding dan
doet?
Nee,
ik woonde in Uden. Dus dat is natuurlijk niet dat je in eerste instantie zou zeggen...
Hoi, ik ben bezig zeker.
Ja, ik had je nog even geappt.
Ja, wat nu dat interview?
Ja.
Oh, sorry.
Ja, dus, maar ik zie je straks beneden.
Ja,
dat heeft geen haast.
Druk leven.
Ja, nee, maar waar waren we gebleven? Leven.
Ja, je woont in Uden. En,
ja, Uden, dat is niet in eerste instantie... daar had je een muziekschool. Ik ben op de muziekschool gegaan. En, mm-hmm. en daar zat een Spaanse leraar, Manuel. En daar kreeg ik de Spaans gitaarles van. En hij deed ook elektrisch bas.
Ja.
En zo ben ik noten gaan leren lezen. Ook, dus ook G-sleutel, omdat klassiek gitaar is.
Ja, precies.
En bas F-sleutel. En ik kan dus eigenlijk ook behoorlijk goed gitaar spelen. En ook piano, maar dat heeft weer te maken met mijn broers, omdat we veel thuis alles door elkaar deden.
Ja.
Maar ik heb natuurlijk wel geleerd, in ieder geval uiteindelijk wat belangrijk is, toch wel die noten leren lezen.
Want dat noten, ik denk dat voor veel bassisten pas of later komt. Of in ieder geval, dat is niet iets waar ook nu, denk ik, veel basdocenten mee bezig zijn. Je bent gewoon lekker bas spelen en bla bla. Ja. Maar dat is bij jou dus vanaf het begin...
Ja, als ik dat niet zou hebben, zou ik... Ik bedoel, ik kan een hele show... Als het goed opgeschreven is, kan ik het gewoon af u lezen.
Ja.
Ik bedoel, dat is wel... Ja, heel fijn voor heel veel, hè, voor alles.
Ja.
En als je het dan goed kan spelen en nog een beetje met gevoel die dingen doet. Dus ik ben van begin af aan meteen gaan lezen. En in Uden... dus dat het is wel belangrijk dat je de Udense Big Band... En toen was ik een jaar of 13, denk ik, rond die koers. En toen was Lee Towers in één keer, die werd beroemd in Nederland.
Ja.
En die ging ook zingen met het Udense Big Band. En daar speelde Mickey ook bas.
Ja.
Dus even misschien te verwarrend. En daar ging ik ook naar kijken. Maar ook die partijtjes. Dus er waren ook arrangementen al van Jerry van Rooyen. Ik weet niet of je dat zegt, maar dat is een hele beroemde arrangeur.
Ja, familie van Aqua Rooyen, toch?
Familie, de broer van. En die partijtjes, die ging ik al lezen. Ik kon al die dingen gewoon... Eigenlijk op mijn 13e, 14e kon ik eigenlijk al dat lezen.
Ja.
En op een gegeven moment was ik... Nou, misschien ook 14, 15, denk ik. En toen kon Mickey niet. En toen viel ik al in bij de Uus Big Band met Lee Towers om
gewoon,
dat
kom,
te doen.
Kom maar met je partijtje.
Ik speelde ook alle medleys en noem maar op. Ik vond het eigenlijk niet eens zo moeilijk, moet ik zeggen, weet je wel. En het grappige is, en dat ik in 1985, toen Leen, of Lee Towers, ik mag hem Leen... Voor het eerst in Ahoy speelde ik met het Engelse orkest bassist bij hem.
Oh ja.
Toen was ik 21. En toen speelde die arrangementen van Jerry van Rooyen, waren nog dezelfde arrangementen.
Dat je dacht, ik ken deze partijen
nee, maar, ja, maar je ziet dan je handschrift. Vroeger werd er echt nog geschreven.
Ja, precies.
Maar het is natuurlijk wel geinig, omdat Leen nog steeds diezelfde partijen gebruikt. Het waren schitterende arrangementen. Maar het waren gewoon weer die partijen.
Ja, lijkt me heel wonderlijk dat je dan wordt gebeld voor zo'n show.
Ja,
dat je denkt... Hé, maar dit heb ik al een keer gespeeld.
Hij kent meteen dus My Way en dat was bekende Frank Sinatra stukken. En dat waren ook schitterende arrangementen. En Leen, die was helemaal gek op Jerry. Dus ze heeft zijn hele leven ook die mooie arrangementen gebruikt.
Ja.
Maar dat is in ieder geval... Dus het belangrijkste is dat ik ben snel gaan leren lezen.
Ja.
Dat is echt wel essentieel.
Gebeurt je dat nog vaak? Want jij kan een partij avu spelen.
Ja, hangt natuurlijk wel van de moeilijkheidsgraad af. Ja, als
maar
allemaal...
overkomt het je vaak dat je... gewoon vrijwel zonder voorbereiding ergens invliegt. En
ik
kom maar met je partij en ik speel hem alweer.
Ja, ik had van de week in Olympisch Stadion een optreden met met Yves Berens. Dat is gewoon een soort volkszanger. Verder niet zo interessant in die zin qua lezen. Maar dat waren wel partijtjes die zonder repeteren gewoon meteen de show moest doen.
Ja.
En dat zijn echt wel wat basnootjes met breken en stoppies en noem maar op.
Ja.
Ja. Maar als het nogmaals als het goed staat... Dan is het goed. Dan kan ik dat eigenlijk wel goed. Ja.
En ben je dan iemand die dan een soort van het idee van de partij pakt, dat speelt en de belangrijke stukken pakt? Of probeer je dat dan echt. Ik weet niet of het dan in een soort liedje staat uitgeschreven, maar als er gewoon echt een baspartij staat, wil je dan precies spelen wat er staat?
Ik speel nooit precies dit. Wat er staat. Doe ik nooit.
En de break speel ik in ieder geval wel mee.
Nee, het is niet alleen de break. Je hebt natuurlijk als je een partijtje hebt, dan speel je natuurlijk altijd in het begin. Ja. Normaal gesproken. Speel je natuurlijk nooit een show zonder te repeteren.
Nee.
Maar zo'n hele show kan ik, omdat je goed kan lezen in een dag of in een middag, is dat oké.
Okay. Ja.
Want tijdens de repetitie ga je wel een ander eindje moet je maken. Of het misschien, je weet niet, je kent het wel. Maar dan heb ik de partij en dan speel ik. En als kijk, stel je voor, je hebt vaak zo'n liedje van toen, 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 boom. En dan speel ik al toen, terwijl er misschien alleen toen, toen, doem staat.
Precies.
Dus dan ga je natuurlijk wel, en ook in de stijl muziek, Hè, als het een beetje soul is, dan ga je natuurlijk al je dingetjes spelen. Natuurlijk, ja, zeker, eigen dingen erbij. Maar ik zie wel in de grote lijnen wat er gebeurt. En de changes. En je
merkt de belangrijke punten. En de punten. Hier moet ik echt spelen wat het
tuurlijk.
Is.
Tuurlijk. En als er een loopje staat, weet je, dan, en je denkt van nou, dat is ook toetie of dat moet ook. Dan speel je dat natuurlijk mee.
Ja.
Maar voor de rest viel ik er wel een beetje doorheen.
Ja, precies.
Dat maakt het juist weer. Dan leg je je eigen emotie erin. Dat vind ik wel belangrijk.
En dan het zo doen dat het net niet opvalt. Of nee, niet te veel opvalt.
Zeg maar. Nee, het moet
alleen maar mooier worden.
Ja, nee, dat wordt zeker. Ja, ik ga ervan uit dat het mooier wordt. Kijk, en het is nog wel een groot verschil of je met een orkest speelt. Hè, als er nog 8 contrabassisten achter staan die strijken en dingen. Dan is het vaak wel iets. Moet je natuurlijk wel een beetje mee rekening houden. Tuurlijk. Dat je niet te vrijig kan spelen. Omdat het dan misschien kan botsen met een.
Het staat niet voor, op dat moment niet voor niks zo opgeschreven.
Nee, maar. Ik vaak die argumenten zie ik al met dat is wel goed, het mooie. Je moet er ook af en toe, dat willen ze ook wel hoor. Weet je wel. Als je nogmaals dat voorbeeld van Toom de Doom, als je dat echt sekt, de hele liedje spelen, dan is het heel saai.
Ja,
dus je speelt altijd wel dingetjes en dangetjes.
Ja. Dingetjes en dangetjes.
Ja, dingetjes daar. Nee, zo zie ik het wel. Gewoon sfeervol. Ja, nee, zeker. Ja.
Hey, je vertelde dat je toen je begin 20 was met Litouwen speelde, ben je gewoon dat circuit van die. Nederlandse, laten we ze even volkszangers noemen, werden gewoon een soort van ingerold.
Nou, dat is
want
dat
als
later.
Ik hier kijk, dan zie ik de toppers en René Vroeger heel veel. Ja. Daar speel je al 100 jaar bij natuurlijk.
Ja, Rutje Kolt heb ik natuurlijk gedaan en Nita Meijer. En, dat zijn natuurlijk maar een heel kleinschalige dingen die heel succesvol zijn geweest.
Ja.
Ik heb natuurlijk al 100 andere dingen gedaan. Nee, maar ik ben eigenlijk begonnen, laat ik zo stellen, toen ik 16, 17 was, ging ik naar het consortium. Was geloof ik 17. En toen kwam ik al heel snel in contact met toen die tijd Ton Oppertof, Peter Schön. En dat waren toen de studiomuzikanten.
Ja, was het dan vanzelfsprekendheid dat je naar het consortium ging?
Nou ja,
ik kan niet anders.
Ik was 16 en toen was mijn MAVO ging af en dan moet je kiezen wat je ging doen. Ja, wij willen allemaal naar het consortium, mijn broer en ik. En toen en de enige lichte muziekafdeling was Rotterdam en Hilversum. En toen hebben we natuurlijk allebei audities gedaan, of tenminste. Hè, en dat ging allemaal goed. Maar ik vond Hilversum, ja, daar kozen voor. Dat vond ik de leukste sfeer. Ik kwam al meteen Wim Overgouw tegen. Robbie Langerijs, weet je wel. Daar sprak ik ook meteen mee. Ik heb ook nog heel veel met Wim daarna gespeeld. Mm-hmm. Nog eens opgetreden en alles. Dus dat trak me. En dat was ook lichte muziek. Daar kreeg ik les van Koos Riersen.
Ja.
Die helaas een paar jaar geleden overleden is.
De legendarische Koos Riersen.
De legendarische. Die heeft mij echt ook hele wijze dingen bijgeleerd. Hij was misschien niet in eerste instantie. Ik vond hem altijd een betere contrabassist dan elektrisch. Maar hij kon heel goed elektrisch spelen. Maar ik was natuurlijk zelf al wat misschien wat funky of wat verder.
Je hebt dus basgitaar gestudeerd bij Koos. Want ik ken heb hem inderdaad alleen maar van zijn contrabas.
Ik heb ook contrabas hoor. Dus beide. Want ik moest dus ook contrabas en elektrisch bas studeren. En van Koos leerde ik een aantal goede basisdingen. Wat is nodig is voor een bassist.
Ja.
Hè? Ik had nog wel eens de neiging om misschien ook wel te veel te spelen toen ik heel jong was.
Ja, je wilt toch even je laten zien wat je
kan. Ja, precies. Ik weet niet of je Herman Dijmen kent. Natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Ja,
ja. Nou ja, Herman Dijmen was een grote voorbeeld voor mij. Met
over mensen die veel noten kunnen spelen gesproken.
Nou ja, dat Maya toen dat heb ik natuurlijk helemaal ingezet in die tijd.
Ja.
En hij speelde ook met die precision bass, met zijn plek toen natuurlijk dingen. En dat deed misschien iets te veel. En wel misschien goed, hè, goed getimed. Maar hij heeft me gewoon dat wel een beetje afgeleerd.
Ja.
Hoe ouder je wordt, hoe minder je ook gaat spelen als bassist. Hoor. Dat is ook vreemd.
Ja.
Want je gaat steeds meer naar de essentie van bassist.
Ja, je bent steeds meer bewust misschien van wat je speelt doet met.
Wat het nodig heeft.
Ja.
Als je bijvoorbeeld naar Toto-platen luistert. Dat is een fantastisch speel. Maar het is allemaal heel basic. Met een paar hele goede dingen. Maar het is allemaal heel gelijk met de bassdrum. Het is allemaal heel erg.
Maar het is misschien ook omdat wat er omheen gebeurt gewoon zo vol. Dan zit je er gewoon niet meer.
Ja.
Je kunt, ook al zou je het willen, zou je er niet meer tussen kunnen.
Kijk, alles kan. Hè. Maar dat, bij die muziek, bij rockmuziek, is dat niet nodig.
Nee.
Dus je gaat steeds meer als bassist kijken van, nou, hier kan het wel. Kijk, en een funky stuk. En als je een Weather Report-achtig liedje hebt, tuurlijk. Dan kan je natuurlijk hele andere dingen doen.
Ja.
Maar waar we op leven. Dus, en toen de consortium, dus heb ik daarvoor gekozen. En toen kwam ik er heel snel als studiomuzikant al met studiomuzikanten tegen. Die echt alles al deden toen. En Jan Hollesteller was toen een. We hebben ook een befaamde elektrische bassist. Die speelde ook alles. En, maar ik nam een beetje langzaam zijn rol in. Omdat ze, Jan was altijd een beetje, was een soort manisch depressief, was een beetje chagrijnig. En die jongens die, en ze vonden mij leuk. Dus ik kwam al heel snel in die kliek.
Ja.
En toen ik 17 was, al met de Dolly Dots toeren, die waren toen super beroemd. Dus ik was toch eigenlijk heel jong. En zo langzaam kom je in dat wereldje terecht. Omdat jij op die vraag kwam van, ben je ook met die volkszangers?
Ja, precies.
Ja. Ja. Dus je gaat steeds meer mensen leren kennen.
Dat zegt in ieder geval dat je van het een komt het ander, zeg maar.
Eén komt het ander. En op een gegeven moment ben ik liedjes gaan schrijven. En toen ben ik René Vroeger via iemand tegengekomen. Heb ik een liedje voor gemaakt. En dat scoorde toen. En dan ga je een LP maken. En dat scoorde nog groter. En dat werd nog groter. En zo ging je nog meer dingen doen. En ik was in één keer een producer. Ja. Dus veel minder bassist eigenlijk voor lange tijd. Omdat ik daar ook veel meer geld mee verdiende.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat het alleen maar om geld gaat, maar het is wel
leuk. Als je de keuze hebt,
ja,
op een gegeven moment, dan...
Nou ja, kijk, ik speelde wel veel bas, in die zin van, maar het werd wel veel produceren. Dus dag en nacht in de studio zitten en minder live spelen. Maar ik vond die combinatie wel goed. Want ik dacht van, ja, alleen als bassist is het wel verdomme moeilijk om... Ja, je best geld te verdienen.
Ja.
En nou was ik toevallig wel iemand die al meteen in die kringen kwam. Maar als je verder alleen maar dat hebt, wordt het toch wel moeilijk soms.
Ja, zelfs als je met zulke artiesten speelt en zulke shows doet, kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, ik denk dat heel veel mensen het idee hebben van, mensen zoals jij die dat soort shows spelen, dat komt wel goed. Maar dat is ook niet altijd aan de
hand, natuurlijk. Het is best wel hard werken.
Ja, precies.
Nee, zeker, tuurlijk. Als je 10 keer Ahoy achter elkaar moet doen, of je staat in de Kuip, of je moet grote shows doen en je bent ook nog bandleider. Dus je al je liedjes worden gespeeld. Dus je hebt een heel groot scala aan verantwoording.
Ja.
En dat is wel, heeft ook een kick.
Ja.
En dat gaat ook altijd.
Zeker als het goed gaat.
Het gaat altijd goed. Ja, tuurlijk.
Ja, altijd?
Ja, ik heb er nooit meegemaakt dat het niet goed is gegaan. Ik heb op een gegeven moment zoveel ervaring. Ook met, ik doe nu al 16 jaar de toppers, hè, als bandleider. En ik knip de hele show met alle liedjes. En ik maak alle kliktracks. En ik start ze in tijdens optreden. Ik doe alles. En is er nooit fout gegaan.
Lijkt me echt ontzettend vermoeiend.
Nou, het is heel intensief.
Want het zijn hele lange shows.
Het zijn lange shows, zijn hele lange dagen vooraf. Ja. Hè? Dus je moet echt doorlopen, generales. En je bent echt... En
voordat je doorloop kan doen, moet je al de show in elkaar
hebben. Daar heb je al gerepeteerd een week lang. Maar voordat je repeteert, ben ik al 3 maanden kliktracks aan het
maken.
Precies,
dat bedoel ik.
Alles loopt op klik.
Ja.
Dus er lopen misschien blazers mee, er lopen sequences mee, koortjes, strijkers.
Nou ja, er zijn waarschijnlijk ook weer visuals en licht en dat soort dingen.
Alles loopt op die ene knop die ik indruk op het optreden. Nee, echt serieus, alles.
Ja, nog nooit misgegaan.
Nee, nog nooit misgegaan. Dus ik ben wel heel erg alert. En op een gegeven moment, kijk, toen ik de eerste keer in de arena kwam met die verantwoordelijkheid, is het toch anders dan dat je het de 16e keer doet.
Tuurlijk,
of de 54e keer.
Ja.
Op een gegeven moment, de eerste keer dat ik in de arena kwam, toen kijk je naar boven. Jezus, what the fuck is dit, weet je wel?
Ja.
Maar nu na 16 jaar loop ik gewoon naar binnen en het is alsof ik bij een nonnetje ga spelen in Amersfoort, weet je wel?
Ja.
Zo voelt dat.
Ja, maar wordt het dan... is er dan een soort van gevaar van routine? Dat je denkt, oké, ik ga nu weer deze knop indrukken. Oh, er komt weer een klik. Oh, weer
Nee, dat is nooit
aan de hand.
Nee, zo voel ik me niet als ik speel. Nee, als ik speel, dan geef ik altijd wel alles. Dus is het echt wel. En we hebben een hele goede band.
Ja.
En ik heb de zang relatief zacht staan. Dus ik speel. En alles is op klik. Dus het is gewoon wat het is.
Ja.
Dus ik heb een heerlijke. Kijk, als je Bee Gees medley doet met Staying Alive. En je hebt een lekkere groove.
Ja, dat is te gek.
Dat is gewoon lekker om te spelen.
Ja, dat is de 80ste keer ook nog leuk.
Ja, nee, precies. En we hebben ook vaak soul medleys. Want mensen denken dat we alleen maar carnavalsmuziek maken. Maar dat is absoluut niet waar. Het is echt heel breed. En dan speel je gewoon heerlijk met die band. We hebben topmuzikanten.
Heb jij de muzikanten ook geselecteerd als muzikaal leider?
Ja.
Dat je denkt, die drummer vind ik te gek.
En dan wel eventjes in samenspraak met René. Dan zeg ik dat van, ik wil deze mensen. Kijk, op een gegeven moment zijn we ooit eens begonnen in 2004. En die mensen hebben dat bijvoorbeeld 12 jaar lang gedaan. Daar was helemaal niet over nagedacht of iemand anders mee zou doen weer. Dat
was gewoon de spreektijd, ja.
En op een gegeven moment is dat veranderd. En nu is het weer een nieuwe club. Omdat je ook weer soms met generatie, hè, dan krijg je weer jongere mensen. En zo werkt dat, ja.
Dus je bent, ben je dan ook heel bewust bezig met, oké, we hebben er nu 12 jaar met deze gitarist gedaan. Ga je dan ook kijken van, oké, wie zou ik nu willen hebben? Of ga je hoe vind je muzikanten?
Ja, dat ontstaat weer. Hè? En ik heb ook heel lang met de Soundwise Band bijvoorbeeld gespeeld. Hè? En dan kom je ook weer jongere mensen tegen. Dus het is allemaal weer, ik blijf altijd wel een beetje ook met de jonge generatie spelen.
Ja, precies.
Hè? Maar ook ik word af en toe, dan ben ik ook te oud voor tv-programma's, vreemd genoeg. En dan willen ze echt jongere mensen.
Oh ja, en dat ziet er natuurlijk beter uit op tv.
Nou ja, natuurlijk. Dat vind ik ook helemaal terecht. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar zo kom je weer jongere mensen tegen. En dan kun je denken, nou, misschien is het wel eens leuk om die jongen die kans te geven.
Maar wordt je dat echt verteld? Van ja maar zo hebben tv-programma, ja, we hadden je eigenlijk willen vragen, maar... Het wordt toch een beetje...
Hoe bedoel je?
Nou ja, dat je, wat je zegt, van dat je niet meer dat je voor sommige tv-programma's te oud bent. Word je dat dan ook echt verteld? Van ja, sorry, maar we gaan nu echt met jongere mensen werken.
Ja, dan Erik van Tijn, die zegt dan tegen mij van... Ja, nee, de organisatie wil met een jongere club werken voor het plaatje. John de Mol is daar, die wil dat bijvoorbeeld heel erg.
Ja.
Die wil heel jonge mensen en blablabla. Dat is een keus.
Ja.
Dat wordt dan wel verteld. Ja, dat wel. Ja.
Maar zeker als je dat voor het eerst overkomt, dat je denkt... Oh, dus ik ben nu geen jong iemand meer voor de televisie.
Nou, kijk, bij de toppers was het zo dat ik... ik moest de jongens vertellen dat ze niet meer mee mochten doen na zoveel jaar. Dat waren ook mijn beste vrienden, zoals Marcel Suriers, Bert Meulendijk, noem ze allemaal maar op.
Ook geen prutsers.
Lex Bolderdijk ook. En dat zijn gewoon mijn vrienden voor het leven.
Ja.
En die moest ik dat wel gaan melden. Dus dat is weer de andere kant van de zaak. Dus ik had die ervaring nog niet, wat hun hadden. Maar toen ik dat kreeg, dacht ik, ja, daar moet ik ook heel makkelijk over zijn.
Ja.
Want sommige jongens hadden natuurlijk heel veel moeite mee met de toppers stoppen, zeg maar.
Ja.
En het was natuurlijk even een bittere appel natuurlijk.
Ja, het zijn natuurlijk fijne shows aan het spelen.
Zijn we altijd mensen. Al spelen al 30 jaar met ze. Dus dat was even een keus. Maar we wilden op een gegeven moment toch voor... ze willen ook weer voor een jongere... Zeker als je het weer op een lange termijn ziet. Snap
je? Ja, precies.
Zo, als je nog 15 jaar wil doorgaan, dan moet je op een gegeven moment toch een soort al langzaam naar een ander iets gaan.
Ja.
En dat zal ook betekenen dat ik ooit eens niet meer meedoe. Misschien aan de zijkant dat je het meedoet weer in die knippen en dat soort dingen. Maar dan niet meer voor het plaatje of
nee,
zo.
Nee, precies.
Ja.
Is het moeilijk om. Is het moeilijker om aan goede vrienden van je te vertellen... sorry, maar die show gaan we nu met andere mensen doen? Of is het juist fijn omdat je ze kent en je weet hoe je ze moet benaderen?
Nee,
het
is moeilijk. Ik vind het moeilijker. Ja, ik vind het heel lastig. Ik vond het heel lastig.
Ja.
Ja. En dat is nu voorbij en dat is allemaal weer goed. Maar natuurlijk is het vervelend.
Ja.
Ik heb met Marcel al vanaf mijn 17e speel ik al dag en nacht met Hans Vromans en dat soort mensen. Ja, ja, dat blijft toch even vervelend.
Ja.
En dat zijn een beetje ook mijn broertjes, weet je wel. Maar ja, aan de andere kant, ja, het is wat het is.
Ja.
Nu maak ik het vaker mee, maar dan ben ik er al makkelijker mee.
Ja.
Maar dat komt ook omdat ik ze niet 30 jaar lang ken.
Nee, precies. En op een gegeven moment wordt het misschien ook een soort... Dan moet je echt gaan scheiden van, oké, nu als professional... Nemen we afscheid van elkaar.
Ja, dat is
in ieder geval
alles.
Voor dit project. We zien elkaar, weet ik veel.
Ah, precies. Ja, nee, zo gaat het. Ja. Met relatief onbekenden.
Ja.
Maar dit zijn natuurlijk de beste vrienden. Ja. Dus. Maar ja, dat nogmaals. Wat jij zei net, van als het beste vrienden zijn, is het dan misschien makkelijker. Uiteindelijk wel.
Ja, precies. Want je kan makkelijker weer op persoonlijk vlak dan...
Dan komt het weer goed en dan wordt er weer even gesproken. En dan wordt er weer even, weet je wel. En ook even de gevoelens weer op tafel leggen naar elkaar toe. En dan groeit dat weer. Want het was altijd goed.
Ja.
En dat kan niet zomaar zijn dat het om één klein dingetje... klein dingetje.
ik vind het niet per se een klein dingetje, maar...
Ja, eigenlijk is het voor
maar twee... Bedoeld.
Ja, maar voor hun is het maar 2 weken in de... Of 10 dagen per jaar werk.
Ja.
Kijk, voor mij is het 4 maanden werk. Als dat weg zou vallen, is dat toch anders dan
wordt
10 dagen.
Probleem, ja. Weet je,
want hun doen ook al veel andere dingen. Dus ja. Dus
het Speaking of weg van het werk. Ik moet toch even... Het is soort, voor mij een soort van olifant in de kamer. We nemen dit op in... Nog in coronatijd. Tegen de tijd dat het online staat, heb ik geen idee wat dan de.
Nee.
Hoe het allemaal eruit ziet. Maar hoe. Ja. Wat gebeurde er bij jou, zeg maar, half maart toen alles plat lag?
Ja, kijk, wij hadden eigenlijk. Ik zat hier al vanaf januari in deze studio.
Mm-hmm.
Ik doe ook heel veel. Voornamelijk producties maken voor artiesten en liedjes schrijven.
Ja.
Nou, je ziet de ruimte, hoe het eruit ziet. Ik zit hier dus altijd zo in mijn eentje. Dus ik heb eigenlijk in die hele coronatijd... veranderde voor mij eigenlijk niet zoveel. Ik ging gewoon hier naartoe. Ik zat in mijn eentje.
Ja, we zitten in een soort kantoorpand.
Ja, kantoorpand, glazen.
Op de verdieping.
Ja.
En bijna alles is leeg, behalve
alles is leeg, behalve mijn studio hierboven. Er staat daar nog een tafel. En hier zou al een verbouwing plaats hebben gevonden. Maar door die coronatijd is het allemaal gestagneerd. Maar dus ik ben eigenlijk redelijk relaxed doorgegaan. In de eerste 2, want ik trad ook niet zoveel meer op.
Nee.
Ik treed ook niet zoveel meer op. Omdat ik doe meer dan de grote dingen, weet je. Ik vind dat van hutje naar mutje en een snabbeltje hier.
En de bruiloft.
En dan weer om 4 uur 's nachts thuiskomen. Ik wil niet zeggen dat geld nou zo belangrijk is, maar dan... Ja, dan kost het je eigenlijk meer geld. En omdat je ouder wordt...
kost gewoon een hele pak energie, lijkt
me. En het kost heel veel energie. En de volgende dag ben ik eigenlijk al gesloopt. Vroeger, toen ik jonger was, kon ik dat misschien iets beter aan.
Ja.
En ik heb ook toch een gezin. En dan moet je weer de kinderen naar school. Ik word misschien wel een oude lulburger. Dat zou kunnen. Ja, als je ouder wordt, krijg je wel iets meer... Dat van gaat wel selectiever worden.
Ja.
Snap je? Met spelen.
Dus je had niet ineens een
bij mij was het dip klein.
Lege...
Nee, want de toppers zou eigenlijk in december zijn dit jaar.
Ja.
En dus deze periode, hè, dus dat maart... zouden we er druk mee bezig zijn geweest voor de arena. Maar dat was het nog niet.
Nee, precies.
Dus we waren eigenlijk... het heeft qua werk voor mij niet heel veel uitgemaakt. Nee.
Is er een soort van perspectief op december wat er dan...
Nou, ik denk doorgaat, niet dat dat doorgaat.
Nee.
Nou, als je nu ziet wat er misschien nog gaat gebeuren komende maanden...
Ja.
En het is niet weg.
Nee, precies.
Het wordt alleen maar weer erger blijkbaar, toch?
Ja, maar schrijf je dan nu de voorbereiding voor die show op totdat je weet... Wat gaat het gebeuren?
Ja, we gaan.
Want kijk, het is nu augustus, is... 4-5 maanden van tevoren.
Ja, nou kijk, het is zo een kerstshow zijn in Ahoy. Nou, ik ga er maar vanuit dat het niet doorgaat. Dan zouden we spelen en dan zouden we in mei spelen in de arena, wat we altijd doen in mei. Maar dan is waarschijnlijk de EK komt dan.
Oh ja,
dat is ook daarom speelden wij.
Dat
niet...
heb ik gezien, ja, dat verschoven zou worden of was iets mee.
En dat is in de arena, dus we kunnen dan. Dat was eigenlijk dit jaar, zou dat dit jaar zijn.
Ja.
Daarom hadden we dat verschoven naar december. Hè? Maar dan. Als nu de EK in mei weer komt, dan gaan we ook, is er ook geen toppers. En dan wordt het weer volgend jaar december pas. Ja. Waarschijnlijk dan, dat het dan weer pas de toppers komen. En dat is, scheelt voor mij wel een hoop werk.
Ja, nou ja. Ja
en het werk is ook gewoon weer geld natuurlijk. Ja. Dat is wel een domper.
Ja, precies.
Ja, maar ik denk altijd, als iets wegvalt, komt er altijd wel weer wat anders.
Ja, is dat
zo zie ik dat
altijd
wel
geweest? Ja.
Ja, altijd wel. Dan creëer je... Kijk, ik schrijf natuurlijk ook veel liedjes en produceer veel liedjes. En daar is, daar is wel mijn inkomsten, niet dat bassen.
Nee, precies. Dus het bassen is bij wijze van spreken een bijna bijkomstigheid.
Het wordt meer
geworden.
Een hobby.
Ja.
Maar ik speel heel veel dingen in, wel voor artiesten. Hier speel je even een baspartijtje. Ik heb nu pas weer voor David Guetta wat gedaan. Daar heb ik nou ook niks meer. Dus daar speel ik heel veel baspartijtjes voor. Ik heb ook voor Bruno Mars dingen gedaan. Dus, en ook echt voor iedereen. Ik moet wel dingen blijven spelen.
Ja.
Maar dat vind ik eigenlijk het lekkerste.
Dat lijkt me heel wonderlijk voor de luisteraar die nu bij wijze van spreken zometeen een Bruno Mars album op gaat zetten. Ja, dat ze jou zouden kunnen horen spelen.
Ik heb bijvoorbeeld ook, hoe heet dat liedje? Nou, dat kun je nagaan, van Michael Jackson gedaan. Toen Michael Jackson overleden was, kwam er een nieuwe cd nog uit. Een soort compilatie van oude stukken en... toen heb ik toch dat stuk ingespeeld. Gewoon, ik ben heel slecht in titels. Dat deed Justin Timberlake.
Oh,
Love Felt So Good. Ja, ja. Ja, die heb ik ook gespeeld. En dat is natuurlijk best een grote hit geworden.
Ja.
Waarom zeg ik dit? Alleen, ja, dus als je dat zou horen, zou je zeggen... Oh, ja, dat is Marcel. En ook Versace on the Dance Floor.
Ik ga dit even in de playlist zetten ook, want dan kunnen mensen dat even checken. Hè?
Ja.
De Spotify playlist kunnen mensen dat zien.
Ja, ja.
En is het ja, precies. Love Never Felt So Good.
Je moet even die. En ik sta ook op de credits van die CD. Is op zich heel grappig van Michael Jackson. Wat je niet zou verwachten. Want in Nederland zouden ze dat bijna. Zo zie je je naam nooit staan.
Nee,
maar
precies.
In Amerika, echt gewoon wereldwijd. Zat er gewoon je naam netjes bij, basgitaar. Ja. Dus het is heel geinig.
Ik zou er heel bloednerveus voor worden. Als ik een telefoontje of een mailtje krijg van. Hey, wil je die track op een Michael Jackson compilatieplaat inspelen? Nou, oh ja, Justin Timberlake staat er ook op.
Nee, ik wist helemaal niet dat het van Michael Jackson was toen geweld werd. Het was van Giorgio Tuinfort. Ik weet niet of die producer kent.
Nee.
Nou, die doet nu ook David Guetta, die doet grote dingen. Dus, en ik speel altijd voor hem in. Dus die vroeg me van, wil je een sessie doen in de studio? Ik heb een sessie. Ja, ik zei, ja, natuurlijk. Ik vraag eigenlijk nooit wat voor het is. Ik zei, nee, kom wel. En toen bleek dat het dat liedje was. En dat met Michael Jackson in eerste instantie alleen. Hè, want het is daarna ook nog...
Er zijn inderdaad twee versies
remix
van...
Remix nog gemaakt met Justin Timberlake. Het is eigenlijk een oud liedje van Paul Anka. En het is nooit op cd uitgekomen, omdat het was iets... Technisch met de rechter zat iets niet goed. En daarom is het nooit uitgebracht. En ik kwam in ieder geval in de studio. En ja, Michael Jackson, hoor je die stem, is natuurlijk hartstikke leuk.
Ja.
Maar ik word daar niet zenuwachtiger van.
Nee.
Het maakt mij niet uit wie er al zo Miles Davis er zit. Zou ik er ook gewoon mijn partij doen. Gewoon zou ik helemaal niet bang zijn. Nee, ik zou echt niet bang voor zijn of zo. Nee.
Jeetje.
Ja. Nou, maar dat is ook omdat je gewoon weet wat je kan en omdat je niet kan.
Ja, precies. En je denkt gewoon, ja, het is gewoon een liedje inspelen en dat doe ik zo goed mogelijk.
Ik doe mijn best en ik weet dat ik het, ik weet dat ik het redelijk kan. Omdat je gewoon, jij hebt zoveel ervaring. En natuurlijk, kijk, toen ik bij het Metropool zat, dan had je best wel moeilijke dingen. Weet je, ja. Dan kwam bijvoorbeeld een show met George Duke of Gino Vanelli, Herbie Hancock. Maar dan kreeg je gigantische muziek. En dan ga ik dan wel voorbereiden thuis.
Ja, tuurlijk. Ja,
ja, want dat zijn natuurlijk wel allemaal loopjes en dingen. Ik bedoel, ik heb ook wel eens Frank Zappa shows gedaan. Nou, dan moet je
dat
echt wel.
Dat kan je niet in één keer wegwezen. Dan
krijg je 5/16 met allemaal loopjes. 5/8, 3/8. Het gaat helemaal door elkaar heen.
Ja.
Ja. Ja, dat studeer ik echt in. Ja, maar dat studeer ik ook zo goed in dat ik het ken.
Ik wou net zeggen, ga je het dan zo hard studeren dat je eigenlijk de bladmuziek meer als een soort spiekbriefje alleen maar hebt?
Ja, je spiekbriefje. Maar ik kan het niet nooit uit je hoofd spelen. Maar dan weet ik van, oh, die loopjes en dat is, gaat ritmisch zo. Ja, en dan bereid ik me echt wel goed voor. Ik wil geen flater slaan natuurlijk.
Nee, dat lijkt me ook
nee.
Vervelend.
Ja, nee, dat is vervelend. Ja.
Maar ja, als je overtuigd bent van het feit dat je het wel goed kan, dat lijkt me een understatement in jouw geval. Dan denk ik ook dat het minder op de loer ligt om in jouw woorden een flater te slaan.
Nee, precies.
Dat je denkt van, ik kan dit, dus ik ga het even instuderen. In plaats van, ik ga het instuderen en dan hoop ik dat ik het kan.
Nee, ik ga het instuderen, ik weet zeker dat het goed komt. Ja. Ik wil het alleen nog een hoger setje geven.
Ja.
En zeker natuurlijk Gino Vanelli, ja. Toen ik 14, 15 was en de Brother to Brother, die cd voor het eerst hoorde, was ik helemaal verkocht. Ik was
een zinnig album.
Ja, ik ben helemaal, en al die albums uiteindelijk, ik heb alles gekocht en ik was helemaal fan van hem. En op een gegeven moment belde hij mijzelf op, omdat Jimmy Heslip, die zou eigenlijk meespelen.
Ja.
En toen kreeg ik het telefoon van Gino Vanelli, maar ik dacht, ja, geintje zeker.
Wie heb ik aan het telefoon?
We hebben pizza boers.
Nee.
Ja, geen zin. Ik zei, Gino. Te gek. Ik zei, nou ja, een honor en fantastisch dat ik mee moet doen.
Maar hij is een aardige vent ook.
Heel aardig vent. En het grappige was, ik had in die tijd een oude witte Mercedes. We woonden in huis en hij zat bij Jan te Bakken Hotel. Dus ik moest hem ook 's ochtends ophalen.
Oh ja.
In mijn oude Mercedes. Ja, kan je je voorstellen dat je gewoon zo'n wereldster van mijn idee. En de topgast. En die zat er gewoon gezellig bij mij in de auto. En weet je wel, gewoon gezellig.
Ja.
Dus dat was heel bijzonder. Dus ik heb ook wel een soort band met hem gekregen. Daarna nog een aantal concerten gedaan. En toen is hij weer een andere band gaan beginnen. Want hij is namelijk heel wisselvallig.
Klopt, ja.
Dus de ene keer dan is het weer Michel Verschiet de bas. Hier in Nederland. Hij heeft al een tijdje in Nederland gewoond.
Ja, klopt.
En dan was het weer die en met Karel Boulet. En dan was het weer die. Ja, het is heel, wat dat betreft is een aardige fan. Maar in de muziek is het een Pietje neukelaar. Ja. Hoor. Echt.
Ja, ik heb een paar weken geleden Damien Erskine gesproken. Die nu in zijn bandje zit.
Ja.
En ja, die zegt eigenlijk hetzelfde.
Ja. Nee, hetzelfde. Hij begon zich ook te
heel perfectionistisch.
Ja, heel perfectionistisch. En bij Metropool kon hij niet, deed hij ook wel zijn stempel leggen. Maar dan had hij toch, was je ook weer gebonden aan arrangementen en zo. Die hij ook zelf organiseerde trouwens. Dus dan hadden we best wel een vrije rol. En maar hij is ongelooflijk precies. En hij heeft zelf met Michel Verschie begon hij over zijn bassnaren en zo. Of het was het Boudewijn. Misschien dat kan ook, weet ik niet. Maar het zo precies was hij. Dus dat hij alleen al over je bassnaren begon te discussiëren. Daar heb ik nog nooit met de zanger meegemaakt.
Ja, misschien moet je staan.
Of de E-lights, die zijn lekker voor vijf snaren. Ja,
oké, te gek man. Ja.
Rotosound. Soms weet ik niet eens wat voor snaren ik gebruik.
Ik wilde net vragen, ben je een merk vast wat op het betreft? Want je zit natuurlijk met je status wel vast.
Ja, die double bonded. Ja, dat klopt. Dat is altijd, die kun je nooit zomaar kopen. Ik had altijd E-lights. Ik weet niet of je dat zegt.
Ja.
En eigenlijk mijn vaste man die me altijd helpt is Edson van Huik. Hè, bij Best Connections. Dan ga ik als ik wat is, ga ik altijd naar hem. En dan kom ik even voor snaren of zo. En dan ga ik weer weg met een stemapparaatje extra. Ja.
Voor de mensen, het double bonded, zeg maar, je hebt geen stemmechaniek aan de kop. En je hebt dan toen zijn ze eens gewone bassen zo'n balletje aan het einde van je snaar.
Ja,
en omdat je headless hebt, heb je het aan beide kanten.
Is het een één snaar? Ja, je zet hem met allebei de kanten met die dubbele bolletjes zet je hem erin. En dan rechtsonder heb je een knopje en dan draai je hem aan. En dan is dat is het.
Ja.
Dat is eigenlijk heel ideaal.
Ja, behalve je hoeft ze niet af te kunnen. Je moet wel altijd precies de goede lengte snaar hebben.
Ja, als je dat merk hebt, dan zijn er die snaren. Ja, nee,
was het ook toen je die status kocht dat je dacht, oh, een headless, dat is handig? Of was het gewoon toevallig dat je daarop uitkwam?
Ik vind het eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, want ik weet dat die bassist van Sparkle had vroeger zijn Steinberg. Weet je, die hadden dat ook. En volgens mij Rinus Gerrits heeft er ook nog eens een tijdje op gespeeld.
Ochtend, ja, Bill Wyman heeft op Steinbergs gespeeld.
Ja, maar ik vond het vreselijk gezicht. Als ik soms foto's zie, denk ik ook, ja, ik vind, het is niet rock and roll.
Weet je, die nee, het is heel slick eigenlijk.
Ja, het is eigenlijk geen gezicht.
Mark King, die Mark King is een goede gitarist, maar King associatie.
Ik vind het niet echt, want het is niet rock and roll. Kijk, zijn Fender Jazz Bass is natuurlijk het echte werk.
Ja.
Ik kocht hem toen ooit. Ik kreeg een deal met een uitgeverij, dus ik kreeg een voorschot. Dus ik had wat geld. En wat dat ding kostte toen al 8.500 gulden of zo al in die tijd. Nou, dat was voor een bas veel geld.
Dat vind ik nog steeds veel geld.
Nee, is heel veel geld voor een bas. Achteraf niet.
Als je denkt hoe lang je er nu al mee doet.
Als ik nu zie wat ik eruit heb gehaald natuurlijk. Sorry, is dat erg. Maar het was heel veel geld. Maar dat kon ik door dat voorschot betalen. Maar nooit echt bij stilgestaan bij dat ding dat die.
Nee.
Maar ik moet zeggen, het is gewoon mijn vriendje geworden inmiddels. Ja. Dus ja, het is
lekker heerlijk als je gewoon nooit hoeft te twijfelen wat je meeneemt. Ja, ik neem gewoon mijn bas mee.
Ja, ik neem mijn bas mee. Maar ik kan hier ook alles mee qua sound. Hè. Het kan alle kanten op.
En je vertelde dat je ook nog een fretless hebt. Ik heb een
fretless, een Sandberg.
Ik heb een persoonlijke liefde voor fretless.
Ja,
ik vind echt dat er meer fretless in de popmuziek moet komen. Gebruik je die vaak?
Vaak niet. Ik heb natuurlijk nog wel met Toets Tielemans opgetreden. Hè, zijn laatste jaren voor zijn dood. En daar is fretless bas natuurlijk uitstek geweldig om te doen. Omdat het ook jazzmuziek is. En ik ben ook Jaco Pastorius is gewoon, dat vind ik gewoon de allerbeste bassist ooit.
Ja.
Weet je? Dat doet mij heel veel qua spelen. En als in zijn stijl. Hè,
ja.
Er zijn natuurlijk meerdere. Maar wat Jaco op de fretloos heeft gedaan, dat heb ik nog nooit zo mooi gehoord.
Maar het is niet dat jij, als je bij de topper speelt, dat je denkt, oh, ik ga hier een gekke Jaco-lick spelen.
Nee, er is helemaal geen tijd om een fretloos bas om te doen.
Nee.
Dat gaat echt achter elkaar door, die show. Dat zit er bijna geen witjes in. En dat heeft ook niet zoveel nut. Want dan zou je bijvoorbeeld bij een Paul Jong, een medley, zou je misschien een fretless ding.
Ja.
Maar dan zou ik dat er waarschijnlijk gewoon opzetten, op klik al. Dat er gewoon op staat.
Oh ja, dat je hem gewoon zelf inspeelt. Of,
dat ik hem al
dat hij in de track zit.
In de track al op de kliktrack zet, bijvoorbeeld.
Kan je zelf een koffie halen?
Ja, nou, je moet een keer bijkomen zitten, maar dan ga je kijken.
Ja, nee, ik
kan niet een slok water nemen soms.
Wat heftig.
Ja.
Je bent natuurlijk ook nog musical director, dus je moet dan...
Ja, nee, maar dat is echt serieus. Dat is ook zo. Heel veel dingen. Maar je moet ook constant die klik, je moet de praatjes in de gaten houden.
Want
en dan moet ik precies indrukken van als dat praatje afloopt, dat het meteen de muziek start.
Ja, want het is in die zin getimed dat de nummers zijn gewoon op klik, maar je kan ze wel op een moment instarten.
Ja,
zeg maar.
Dat zo gaat het. Ja.
Dus niet dat het één lange show is.
Nee. Dat zou nog veel fijner geweest zijn. Maar hun gaan ook nog ouwen hoeren daartussendoor. Ja. En dat is een soort vastgesteld wat ze gaan zeggen.
Ja.
Maar het varieert natuurlijk.
Ja.
Maar het gaat wel redelijk en dan moet je daarop op cueën.
Ja.
Dus je bent al meteen aan het luisteren. Je gaat niet even... Maar we hebben wel een pauzetje van 20 minuten. Dan kan je even...
in een set van...
Het is niet lang, maar lang genoeg.
Nee, maar ik bedoel, precies.
Ja, tuurlijk om even te drinken.
Er zijn wel eens muzikanten die, ik heb ze al gesproken, die zeggen, ik vind veel dingen leuk en ik ga veel dingen doen, maar als René Vroeger belt, dan ga ik echt niet.
Ik denk dat...
Vind je daar iets van? Dan denk je, joh, stel je niet aan, ga een show spelen, stuur je factuur en ga lekker naar huis.
Het hangt helemaal vanaf hoe je zelf bent. Hè? Ik zou dat niet. Ik keer dat niet af als iemand zo denkt. Hetzelfde als je zegt, ik ga nooit bij Feyenoord voetballen bijvoorbeeld. Ja. Ik ga nooit bij dat is een keus. Alleen, ik denk dat ze, als ik het dan over een bassist zou hebben die dat zou zeggen, zou ik zeggen, nou, weet je, ga het maar eens doen.
Ja.
Ik denk dat het heel erg tegenvalt. En dat je het ook nog, als je het zou kunnen, dat je het heel leuk zou vinden. Want we spelen echt hele leuke muziek.
Ja.
Ik bedoel, ook James Brown dingen. We doen pop dingen. We doen funky dingen. Disco medleys, soul medleys. Dus je komt eigenlijk qua spelen heel erg aan je trekken. En je moet 3 uur lang op een klik spelen.
Je moet 3 uur lang on point zijn.
Foutloos, weet je wel. En ik heb echt wel shows dat John die mixen zegt, nou, gewoon 1 fout gehoord. Nou, en dat vind ik een kick.
Ja.
Dan dacht ik, ik heb 3 jaar lang gewoon geen 1 fout gemaakt.
Dat zo'n technicus dan alsnog jouw fout registreert. Want je bent natuurlijk met heel veel kanalen tegelijk bezig.
Nee, maar zij zegt het ook altijd. Ja, ik heb 0 fouten dit keer. Ook al zegt hij, 2 kleine foutjes. Maar dat hoor jij niet. Niemand hoort dat.
Nee, natuurlijk.
Maar dat is misschien even een vergissing. Wat je ook nog soms... Maar ik bedoel, ik veroordeel het niet als iemand zo denkt. Ik zeg alleen, het is eigenlijk heel leuk om te doen.
Ja.
Zo kan ik het niet anders zeggen. En als iemand dan dit helemaal... Want ik bedoel... Ja, zijn er grenzen in Nederland? In Nederland is heel klein.
Ja.
Dus je kan wel zeggen, ik wil altijd wel report muziek maken. Of ik wil altijd dit of maar. Weet je, dat is allemaal heel goed. Ik vind het knap als je het zo denkt. Alleen op een gegeven moment... je rolt in een bepaalde scene. Je verdient er geld mee. Je krijgt kinderen. Je moet een hypotheek. Je krijgt geld. Je moet geld verdienen. Dan is dat in principe leuk om te doen. En het zijn vaak met hele leuke muzikanten. Het zijn allemaal toppers. En het zijn allemaal vrienden. Dus eigenlijk zou ik zeggen, ja, het zou stom zijn als je het niet zou doen.
Nee, precies.
Ja,
ja, dus principieel doen is gewoon niet altijd handig.
Ik zou het... Waarom zou je... Als je niet weet wat het is, probeer het een keer.
En vooral dat, denk ik. Dat heel veel mensen die kennen dan, weet ik veel, een paar liedjes. En denken, oh, het is alleen maar pom, pom. Alleen maar
nee, joh. Dat, nee, maar dat, en weet je dat... En trouwens, het is goed dat je dat even zegt. Want die pom-pom muziek is eigenlijk vaak nog veel lastiger dan gewoon die... Want als je bijvoorbeeld een zeemansmedley doet. Ik ga geen liedje nou voorzingen. Maar dat heb je heel vaak dat de kwint bijvoorbeeld op de 1 begint. En verandert. Ja. En dat moet je allemaal lezen. En dan gaat naar 5 mollen. Het gaat naar 6 kruisen. Het gaat naar 3 mollen. Het gaat naar 6 achtsten. Het gaat naar 3 vieren.
En allemaal om de tekst te volgen waarschijnlijk.
En de tekst hoef je niet te volgen, want alles staat op klikken.
Nee, maar ik bedoel, dat liedje verandert de hele tijd om dan de tekst te volgen.
Oh, het is een medley.
Ja.
Dus je hebt gewoon 6 verschillende liedjes in. En dat gaat echt van, wat ik al zei, van mollen naar kruisen. En met nog maatsoorten, 2/8. Ja, ik vind dat nog het meest lastige om te spelen eigenlijk.
Die op het oog eenvoudige muziek.
Je denkt van, oh, nou ja, als je een keer een partijtje wil en met een kliktek, dan moet je maar eens een keer voor de gein kijken als je het leuk vindt. Ja. Want het valt echt tegen.
Kijk of je dat dan foutloos kan wegspelen.
Ja, nou, ik heb er zelfs moeite mee.
Ja.
Dus, en ik begrijp als iemand, tuurlijk. Maar, je repeteert. En als dan zo'n show begint. En vaak is zo'n vals medley ook een van de eerste liedjes. Want dat is inhaken.
Wel lekker inkomen, ja.
En dat is eigenlijk nog... ik denk altijd, als ik daar maar doorheen ben... Dan gaat de rest... Wat heeft iedereen.
Ja.
Ook Marcel Serius heeft dat. En noem ze maar op. Die vinden dat vervelende liedjes.
Dat is misschien ook omdat je dan... Want heel vaak zijn het harmonisch redelijk vergelijkbare liedjes.
Ja,
1, 5, 4, 5 enzovoort.
Ja, wow.
Dat je dan weer dingen door elkaar... Dat, in mijn hoofd gaan dan alle dingen door elkaar op. Ik denk, oh ja, dit is een liedje met 1, 5. Oh, dat zijn ze allemaal. Shit, waar zijn we nu? Ik zou er volgens mij...
Ja, en vaak ziet alleen maar zwarte... Want de baspartij is helemaal uitgeschreven.
Ja.
Er staat niet C7, F7. Nee.
Er zijn gewoon geen akkoordtabellen bij.
Nee. Dus je hebt alleen maar bolletjes. En dan heb je gewoon... alles gaat met iPad. Vroeger had je natuurlijk zulke dingen. Ja. En het zijn alleen maar bolletjes. Dus het is echt wel pittig, hoor. Ik vind het... maar het ging om van dat je het niet zou doen in principe. En dan denk je, ja, dat moet je zelf weten. Maar je weet niet wat het is.
Nee, precies.
Dat is het eigenlijk.
Hey, en als je zo'n toppershow speelt... dan zitten er, weet ik veel, 50.000, 60.000 man in de arena. Ik weet
75.
Veel. Nou ja, precies. Ja. Dat vind ik heel veel mensen.
Zijn behoorlijk veel mensen.
Ben je daarmee bezig? Ben je bezig met de reactie van het publiek? Of,
nou ja, kijk, omdat ik ook de hele show knip... Hè, met René Vroeger samen, dus alle liedjes samenstel... is het natuurlijk ook weer van mij te kijken... van waar reageren mensen beter op... en waar reageren mensen minder op. En dat probeer ik een beetje mee te voelen. Maar ik ben echt 3 uur lang... zit ik met mijn neus op die iPad... en alleen maar die partij.
Focus.
Ja, echt. Heel gefocust. En ik zie soms niet eens wat er om me heen gebeurt.
En ben je dan... Want dan misschien merk je af en toe... dat je denkt, oh, deze man die werkt supergoed... of deze...
Ja, natuurlijk merk ik het wel.
Ga je dan... Pas je dingen aan tussen dagen? Dus, oh ja, vandaag spelen we dit... en dan gaan we...
Nee.
Morgen doen we dit een refreintje korter.
Nee, het staat allemaal vast. Nee, dat is een heel gedoe. Ja. Soms wordt er wel een klein dingetje, maar echt sporadisch.
Ja.
Alles is van tevoren natuurlijk al gerepeteerd en uitgedacht. Er zijn natuurlijk dansers die erop zitten, video's die meelopen. Ja. Je kan niet zomaar even een maatje eruit halen. Dat is niet te doen.
Het lijkt me wel heel lach om dat een keer voor de grap te doen. Kijken wat er gebeurt.
Ja, dat kan.
75.000 man in de war.
Ja, nee. Ik denk dat die 75.000 mensen op zich daar niet in de war raken. Maar het is meer wat er om je... Ja, dus als dansers of video. En je hebt ook nog de teksten die meelopen. Karaoke teksten.
Ja, met van die...
Van de mensen mee kunnen zitten. Dat moet allemaal natuurlijk synchroon lopen. Dus je kan niet zomaar even iets van... Oh, vandaag hebben we een feintje eruit. Nee, maar we hebben zoveel ervaring dat we wel weten wat werkt en niet.
Ja, en dat neem je dan weer mee naar de volgende
show. Ik denk dat we er nu 60 hebben gedaan in de arena.
Als in 60 verschillende...
Nee, ik denk 17 verschillende shows.
Oh, ja.
Ja. Maar 17 jaar. 17 keer 3 maanden, 4, 5 maanden, dat ik dan weet. Dus vertel me aan, dat is behoorlijk tijd.
Ja, dat is behoorlijk pittig. Ja.
En ik ken zoveel liedjes, dat is niet normaal. Ik heb er al duizenden liedjes voorbij gehoord komen.
Ja.
Ja, dat is wel grappig. Niet dat ik alle liedjes uit mijn hoofd zou kunnen spelen nu, hoor.
Nee, oké, maar je hebt wel dat je denkt, dat was ongeveer zoiets.
Ja, ja. Maar dat, je leest alles. Ik kan zo'n show nooit uit mijn hoofd spelen bij de toppers. Dat is niet
lijkt me inderdaad vrij...
Zou kunnen, maar dat ga je niet doen omdat ik het gewoon kan lezen. Dan ben je gek om het in te gaan studeren. Maar er zijn mensen die dat wel doen misschien, die minder kunnen lezen.
Zijn er wel dingen waarvan je denkt, als ik dit doe, moet ik het wel echt uit mijn hoofd kunnen?
Nee. Nee. Soms speel ik wat dingen uit je hoofd. Hè. Dan weet je van dat liedje gaat zo en dan kijk je alleen even naar de overgang. Maar nogmaals, die walsdingetjes die zijn heel secuur, want die lopen ook vaak mee met een tuba. Oh ja. Kijk, dan kan je niet als de.
Dan kan je niet denken,
C, G, C. Dan kan je niet andersom spelen.
Nee.
Dus dat bedoel ik. Dus dan ben je heel gefocust.
Ja, maar ik bedoel dan ook meer, zeg maar, los van die grote arenashow, oh, zeg maar. Ja. Want je had het in het begin even over bruiloftje of weet ik veel. Want dat doe je dan nu.
Nee, dat doe ik niet meer.
Maar nee. Toen je dat nog wel deed, dacht je dan, ah, dat lees ik ook wel weg. Speel ik even akkoordenschermatje of liedje.
Nee, dan speel je heel veel uit je hoofd. En natuurlijk, nee, normaal, dat heel veel dingen. Nee, maar dat, kijk, nu is tegenwoordig alles, krijg je partijtjes van op je, ja, iPad. En heel veel vaak lopen er al kliks mee tegenwoordig, hè, met shows.
Ja,
maar omdat ik alleen maar grote shows doe, doe ik niet meer een hockeyfeestje of een nee, bruiloftje. Ik bedoel dat niet zo negatief, hoor. Nee, want het is juist heel goed om te doen. Dat wil ik wel even zeggen, want dat heb ik allemaal wel gedaan. En zo leer je natuurlijk wel je gehoor. Is belangrijk, hè? Want vaak dan ken je het liedje, maar dan speel je het op je gehoor. Je kent het liedje wel, maar je hebt het nooit gespeeld. Dus ja, precies. Goede ervaring.
Je weet hoe het gaat, maar je weet niet hoe je
speelt. Ja, maar ook die Nederlandse gedaan en ook begrafenissen. Je wil niet weten, dus alles.
Begrafenissen?
Ja, dus, je hebt ook wel eens begrafenissen gespeeld. Ja, dat heb je wel eens.
Ja,
kan me en dan wel van beste vrienden zelfs nog. Dus dan wordt het gevaar om muziek te maken of zo. Maar ja, dat is ook een ervaring.
Ja.
Het is ook optreden, hoe je het bent of keert. Maar een hele andere situatie.
Ja.
Maar ik heb alles gehad. Joh. Toen ik 21 was, speelde ik al bij Ming de Veel.
Bekend van Demasiado Corazon?
Ja, nou, die heb ik mee getoerd door heel Europa. En ik was toen wereldberoemd. En dus daar werd ook weer een hele andere ervaring op gedaan. Dus alleen maar grote shows. En van Lyon naar Barcelona. En weer naar Denemarken, naar Zurich. Alles gereisd en gedaan. Ja. Dus dat hele muzikantengevoel.
Het op een podium staan en gewoon...
En het reizen, het toeren, het gevoel en het weten wat het is om daar te staan. Dat heb ik wel van... Ja, dat heb ik al vanaf mijn 11e al.
Ja.
Ja,
hey, en je speelt dan die grote arena, dat is allemaal op klik natuurlijk. Ja. En allemaal op in-ears en zo.
Ja.
Heb je nog een versterker? Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt... Ja, ik speel alleen maar dit.
Ja.
Er staat hier wel een Vox en een Roland Cube.
Maar... Ik heb beneden nog een klokkenklang staan.
Oh ja.
En ik heb nog zo'n... Ja, dat is een Ampeg. Dat is van Tony Levin. Dat is zo'n combootje.
Ja.
Dat is het. Ja, zo'n klokkenklang is eigenlijk voor alles goed.
Ja.
Maar ik gebruik het nooit. Arena.
Ik wilde zeggen, neem je nog wel eens mee. Maar dat is gewoon allemaal
Ik heb ook zo'n beestrap met zo'n kruk, weet je wel. Oh, ja. Hoe heet het nou? Het heeft een merk.
Zo'n Porter & Davies kruk.
Ja, dat is het. Ja. Ik gebruik één keer per jaar bij de arena.
Ja, dat lijkt me wel lekker om dan wel je sound nog wel te voelen. Want dat is denk ik waar veel bassisten tegenaan lopen. Dat ze, oh ja, ik speel op oortjes. Geen speakers, je voelt niks.
Nee, soms. Ik doe het alleen vooral in de arena of zo. Ja. Kijk, tv-programma. Ik doe ook nog eens een dingetje op tv. Dan heb je zo'n Sennheiser en daar zit behoorlijk veel bas in.
Ja.
En dan heb ik een goede sound. En dan heb ik nog zo'n Monica-kastje, doe ik het extra bas erbij. Ja. Dan heb ik een goede sound. Want het scheelt me ook weer sjouwen. Ik heb een hekel aan sjouwen. Ik wil gewoon met twee dingen binnenkomen.
Ja.
En zo snel mogelijk weer met twee dingen weggaan. Eigenlijk, zo voelt het.
Het is bijzonder hoe dat veranderd is. Of zo.
Heel erg veranderd.
Dat heel veel mensen nu denken, ik wil zo min mogelijk spullen meenemen, zo licht mogelijk.
Ja,
en
het heeft te maken ook door... speel ik bijvoorbeeld in Ziggo Dome met Holland Sint Hazes bijvoorbeeld. Maar dan moet de parkeerplek is 15 minuten lopen. Dat soort dingen.
Want, dan ga je niet met je Ampeg van 45 kilo.
En om daar eerst met je auto te komen uit te laden. Dat is een heel gezeik tegenwoordig. Want die heeft security. Niks is meer mogelijk.
Nee.
Een muzikant word je sowieso slecht behandeld in Nederland, vind ik. Dus je moet weer... En dan loop je met je spullen. Nou, daar heb ik zo'n hekel aan.
Ja.
Dus ik denk,
doe het niet meer.
Nee het is niet nodig. Als het
ik snap het ook wel.
Bij Rene is het anders, want het geluid is zo bombastisch. En is lekker als je in je...
En heb je dan alleen je bas erop staan? Dan denk ik, vind de kick ook nog wel lekker.
Ja, beesten natuurlijk ook. Ja, beesten en de bas. Die twee dingen.
En daar word je nooit misselijk van.
Ik heb er best veel in staan, hoor. Ja. Het is heftig, hoor. En het is drie lang bui. En dan steeds zit je maar.
Dat je zo eraf komt, dat je nog steeds een beetje zeeziek bent. Ik van weet, drie uur lang.
Nee, maar het voelt heel fijn aan. Je speelt veel relaxer daardoor.
Ja. Je hoeft minder hard te werken, want je voelt gewoon wat je doet.
Je hoeft minder hard te werken, ja. En dat is ideaal voor daar. Dus het is een super ding. Maar ja, nogmaals, het sjouwen af en toe. Dan denk ik van, laat maar.
Ja.
Ik heb geen trek in.
Ik
kan het wel aanraden. Het is wel een verrijking.
Ja.
Het is absoluut een verrijking.
Ja, ik heb ook wel eens van die... Je hebt ook, dat zijn vaak ook van die trilplaten. Ik heb eigenlijk ook wel eens van die boards gestaan.
Ja,
het heeft wel wat.
De trilplaat is te gek, maar het was toch wel een behoorlijk groot vierkant ding. En dat zat in de flycase. Nou,
dat weegt,
daar ga je helemaal niet mee lopen.
Nee, en
dan
kan je net zo goed even meenemen soms.
Zo'n kruk en dan heb je een heel klein kastje. Ik weet niet. Ja, het is gewoon net zoals een snertrommel. En dan zo'n klein vierkant kastje. Het is relatief weinig. Dus, maar in de arena kan ik met mijn auto bij het podium komen.
Ah.
En dan zet ik dan... Dat scheelt, hoor.
Ja, ja. Ja, hoe dichterbij je met de auto kan komen, hoe beter.
Ja, natuurlijk, nee, maar dat is helaas in Nederland. Muzikanten worden best wel negatief misbruikt in Nederland, vind ik hoor. En dat merk,
je mag daar ergens parkeren, betaal het zelf maar.
Ja, je mag daar niet, eens stappen, je moet daar. En iedereen staat dan geparkeerd en dan zit ik het hoor. Managers, kapsters en noem ze maar op. Maar muzikanten, die moeten ergens.
Ik vind het toch wel bijzonder dat want je ziet tegenwoordig bij veel nieuwe poppodia bijvoorbeeld. Ik was een tijdje geleden in Nieuwe Doorn Roosje. Dat nieuwe loading dock is echt waanzinnig. En je kan je auto laten staan en je bent zo op het podium en zo.
Ja.
En dan zou je bij zo'n Ziggo Dome, zou je verwachten dat ze dat dus
een hele kleine
heel makkelijk maken, maar dat is het niet zo.
Ze hebben een parkeergarage onder, maar is heel klein.
Ja.
Dus als jij een show doet met Holland Zingt Hazes, waar pak een beetje 10 artiesten komen. Nou, 10 keer een manager.
Ja, met
10 keer een kapsel en noem maar op. En die mogen allemaal wel staan natuurlijk. En logisch of niet, maakt me niet veel uit. Maar dan is het vol.
Ja.
En dan is het, dan kunnen de muzikanten en die moeten dan ergens. En
aan de andere kant van de weg. En,
echt en lopen. En ook vaak het klote weer is. Ja, het zijn kleine luxe problemen, zou je zeggen. Maar het is toch heel...
Het is gewoon heel vervelend als je...
Als het regent en je moet dan met die spullen aan. En dan s'avonds nog terug. Want dat is het ergste. En bij Holland Zingt Hazes moet je door het publiek naar de uitgang.
Wauw.
En dat ligt vol met plastic bekers.
Tuurlijk, ja.
En mensen.
En met mensen.
En hele vervelende dronken mensen. En dat is echt, ik vind het echt afschuwelijk. Ja. Maar ja, het is niet anders.
Ja.
Dat is dan je lot als muzikant.
God, dat is toch heerlijk om muzikant te zijn.
Ja, dan is het weer naar. Ja, ja, maar...
Maar ja, ik denk dat het weinig spullen meenemen... Ik heb dat wel eens dat ik alleen maar een topje meeneem van 2 kilo... en een basje op een kabeltje.
Ja.
Thuis uitladen vind ik altijd het allerergste.
Ja, ik weet niet, moet jij hem omhoog of zo?
Ja, ik moet 5 minuten lopen en dan...
Maar moet je ook thuis omhoog?
Ja, ik moet vanaf de parkeergarage 2 trappen af.
Oh ja.
Maar gewoon... Ook als ik hem voor de deur zet.
Ja, je kan,
had kunnen daar zetten, kun je vind het nog steeds niet leuk.
En je laat het niet daar in de auto zitten. In Amsterdam. Nee, kijk, ik woon ergens anders. Maar daar heb ik wel dat ik mijn basgitaar gewoon even in de auto laat zitten. Er is eigenlijk nog nooit wat gebeurd. Maar het kan gebeuren.
Ja.
Ja, maar dan loop ik echt van mijn auto is 2 meter...
Naar je voordeur.
Naar mijn voordeur. Ja. Dus dat scheelt wel heel veel.
Ja, en ik denk met dit weer zou ik dat met mijn houten bassen niet doen. Maar dat zou jouw status waarschijnlijk nog wel overleven.
Ja. Er gebeurt niks mee.
Nee.
Het is echt niet. Hij is ook vaak gevallen. Je wil niet weten. Hij heeft alles gezien, hè.
Bas Luisteraars, probeer dit niet thuis. S'nachts je bas in de auto laten liggen.
Nee, ik zou het niet aanraden.
Zeker niet als je in een grote stad woont. Doe het niet.
Niet aanraden en zeker een reservebas bij hebben.
Ja.
Dat is dat heb ik nu wel geleerd.
Je hebt maar één keer in 33 jaar nodig, maar dan nog.
Ja, maar het heeft lang geduurd, maar ik zou er nou nooit meer zonder gaan.
Nee.
En het rare was, ik heb hem toen laten maken toen hij kapot was. En toen had ik hier, moest ik in mijn studio wat inspelen, maar ik had geen snoertje. Dus heb ik per ongeluk een verkeerd snoertje in de interface gestopt. Maar daar zat dus Fantoom op.
Oh.
En toen heeft hij mijn preamp in die bas.
Ja, dat doet boom, ja.
Ja, dus eigenlijk in korte tijd, in al die tijd, zijn 2 keer die dingen kapot gegaan.
En dat was 1 keer je eigen schuld en 1 keer was het
gewoon slecht thuis. Ja, 1 keer niet, maar dat is toch apart, nou, zo'n 40 jaar.
Tof.
40 jaar, ja.
Dat is 33 jaar.
33, ja, dat is een lange tijd, ja.
Te gek.
Maar een geweldige bas. En wat belangrijk, ik weet niet of bassisten belangrijk vinden, maar wat hadden we nog even over Koos Serius. Kijk, uiteindelijk een bassist zijn gaat toch om de basis.
Ja.
De grondnoten. En daar kun je heel simpel mee beginnen. Want dat is het belangrijkste.
Ik bedoel, ja.
Zeker tegenwoordig kun je makkelijk met een rhythm grooveje. Kun je gewoon oefenen. En probeer gewoon zo strak mogelijk te spelen.
Ja.
En een goede timing.
En beginnen bij niks. En alles goed timen.
Ja, timing is natuurlijk het allerbelangrijkste. En voor de rest speel je eerst gewoon de grondnoten goed. Dat is al een kunst.
Ja.
Eigenlijk. En meer is het niet. Ja, het klinkt simpel.
Ja, dat is het eigenlijk.
Maar
ook.
Het is eigenlijk moeilijk.
Ja.
Kijk, natuurlijk.
Het idee is simpel, maar de uitvoering.
Natuurlijk, als je. Dat is net als met drummers, hè? Een Dave Weckl of een Jeff Porcaro of je hebt zo'n drummer. Kijk, iedereen wil allemaal liefst als Dave Weckl spelen, wat op zich heel geinig is. Maar zoals Jeff Porcaro vroeger gewoon een groove kon spelen in een coupletje met een heerlijke groove, wat heel solid was, is eigenlijk het lekkerste.
Ja.
En dan af en toe een filletje en dan huppakee. Ja.
Een klein villetje en een huppakee. Ja. Schitterende wijze om je af te sluiten. Ja. Marcel, dankjewel.
Hey, jij ook. Leuk dat je er was.
Ja, ik hoop dat de toppershows toch maar weer doorgaan.
Ja, het zal wel een jaar duren, anderhalf nog, denk ik. Maar ja, nogmaals, het leven gaat door.
Ja.
En nogmaals, want ik blijf natuurlijk ook altijd nog wel... Ik vind het nog steeds leuk om Weather Report muziek te maken.
Ja.
En ook als hobby gewoon een hele leuke muziek te maken. Kijk, maar ik... Dat als bassist moet je af en toe ook concessies doen in Nederland. Wil je ervan leven?
Ja.
Dat is niet anders.
Mooi om te weten.
Oké, okay, thanks.
Je luisterde naar het gesprek dat ik had met Marcel Schimschijmer. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. Laat een reviewtje achter op iTunes, zodat mensen de podcast beter kunnen vinden. En vergeet vooral de Basgasten playlist op Spotify niet te checken. En laat een berichtje achter op de Basgasten Facebook. Over 2 weken hoor je Nicola Adamovic.
Ik speel de Bas. Dat was de Bas.